Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars, bij de Kerkradio hartelijk welkom in deze dienst. Vanwege de oogoperatie die hij heeft ondergaan, kan dominee Klomp vandaag niet bij ons voorgaan. Daarom gaat ons vanmorgen voor dominee R. Kok, emeritus predikant van Noorderloos. De schriftlezing in deze dienst is Micha 5, vers 1 tot 6. Dan zijn er de volgende mededelingen. De collecte is vandaag voor de slotzang, eerst en tweede voor de kerk, met uitgang voor het bouwfonds. Vandaag zullen de kerstattenties aan de kerkradioluisteraars bezorgd worden door de leden van Pro Christo en DEU Vante. Jullie worden verwacht na de dienst de attenties op te halen in zaal 4 en ze bij de leden van de gemeente die hiervoor in aanmerking komen te bezorgen. Na de dienst worden alle mannen van de mannenverenigingen en de kerkraad verwacht om het lied te oefenen dat we zingen in de kerstsamenkomst op tweede kerstdag. En dan berichten voor de volgende zondagsbrief moeten in verband met de kerstdagen op woensdagavond 24 december om 19 uur binnen zijn. En dan gaan we nu zingen, gezang 3, de lofzang van Zacharias vers 1. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 72, daarvan het eerste en het zesde vers. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan het koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het eerste en het zesde vers van Psalm 72. We luisteren naar de heilige wet van de Heere zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. We zingen daarna uit Psalm 95 het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil weiden. Dus het vierde vers van Psalm 95 na de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. We lezen Gods woord uit de profetieën van Micha, vijfde hoofdstuk, de eerste zes versen. Micha 5, de versen 1 tot en met 6. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Ze zullen veilig wonen. Want nu zal hij groot zijn, tot aan de einden van de aarde. Hij zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen. Ze zullen het land van Assur weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden. Het overblijfsel van Jacob zal zijn, te midden van vele volken, als de dauw van de Heere, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. De voorbeden en dankzeggingen worden vanmiddag door dominee Van der Zwaag gedaan. Maar vanmorgen wel deze dankzegging dat vrijdag 19 december Bas en Mariska van Engeldorp Gastelaars een dochter hebben ontvangen. Sophie Jannetje Ingeborg. Laten wij de Heere bidden. Heere, wat is uw genade groot. Dat wij vanmorgen hier in uw huis mogen zijn en dat niets ons in de weg werd gelegd. In alle vrijheid mogen we hier samenkomen. En als we dan zien wie we zelf zijn tegenover u, die grote heilige God, dan past het ons dat we ons verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen, Heere? Dat u hem zoveel gunsten wil bewijzen. Waar zouden wij de vrijmoedigheid vandaan halen om tot u te naderen als u het niet zelf gezegd had? Zoek mijn aangezicht. En geef dat we het van harte instemmen met die dichter die het zei. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Want waar zouden we anders de zegen van moeten ontvangen dan alleen van u, o bron van troost en licht. Wat hebben we dat nodig? Troost, licht. Licht om te zien wie we zelf zijn en wie u bent. Ontdekkend licht van u, van boven, van u, o Heilige Geest. Opdat we gaan zien hoe noodzakelijk het is dat we bij u terechtkomen. Die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Die uw zoon gezonden hebt in deze wereld om te zoeken en te zaligen wat verloren was. U de grote herde der schapen die nog steeds ze opzoekt. Die afgedwaald zijn, die ver van u de weelde zoeken. Wie we ook zijn vanmorgen in de kerk, jong en oud, klein en groot. O Heere, neem ons onder uw hoede, neem ons voor uw rekening, o grote herder der schapen. Als wij nog geen schaap van u zijn, geef dan, Heere, dat door uw genade we veranderd worden. En dat wij u leren volgen. U hebt het gezegd in uw woord, mijn schapen, horen mijn stem. Dat is ook het middel waardoor u mensenharten verandert, zodat zij volgelingen worden van u, zodat zij alles van u leren verwachten. U kent de weerstanden van ons hart, maar u bent ook die sterke God, Heere. Neem ons hart in als we u nog niet kennen. Bekeer ons dan, dan zullen we bekeerd zijn. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Achter u aangaan en uw voetstappen drukken. O, vergeef ons toch al onze zonden. Ze zijn veel, maar het dierbare bloed van het lam, dat reinigt toch van alle zonden. Wil uw kinderen gedenken, wil ze verder leiden. Geef voedsel, Heere, vanuit uw woord, dat we mogen weiden in de grazige weide van dat woord. We bidden voor heel de gemeente, voor alle die ziek zijn. Wilt u ze nog weer beter maken, wil ze bovenal leren om achter u aan te gaan, om ook in die wegen van moeite en zorg het van u te verwachten, niet opstandig te worden, maar dat ons hart stil is tot u, o God. U die weet wegen te vinden waar langs onze voet kan gaan. Ook als de wegen niet zo lieflijk gelegen zijn als wij zouden wensen, wil in dagen van verdriet, van rouw, van zorg, van moeite een ontfermend God zijn. U hebt een arm met macht. Groot is uw vermogen. Onze ogen zijn op u geslagen. Ook als in ons jonge leven de stormen soms zo hevig kunnen zijn, Heere. Dat we ook met een Petrus dreigen weg te zinken in de golven. Maar Het was toch uw hand die reddend uitgestoken was. Ik wil dat ook nu doen in de prediking. En dat we gehoor aan geven wat u zelf zegt. Geef de Heere de hand. We danken u, Heere, dat er nog weer nieuw leven werd gegeven, geschonken. Wilt u het gezin van Bas en Mariska nabij zijn? En geef toch dat jonge leven dat geboren mocht worden, dat uit uw hand ontvangen mag worden, een kind mag zijn van u. Ja, Heere, wij weten het, uw beloften zijn getrouw. U hebt het gezegd, ik ben de Heere, uw God. U wilt onze God zijn. O, laat dat voornaamste, dat ene nodige in het hart van Sophie mogen opklinken. We bidden of u de ouders ook alles wil geven wat ze nodig hebben in de opvoeding. Dat is het moeilijk in deze tijd, Heere. Maar als u met ons bent en als u ons leidt bij dit alles, dan mogen we weten in welke tijd we ook leven en welke zorgen en gevaren er ook mogen zijn. Uw woord laat het ons zien dat in de meest moeilijke omstandigheden toch ook jongeren de begeerte hadden en dat ook mochten uitspreken. Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Geef dat zo zal zijn in de harten van de jongeren, ook hier in de gemeente. Laten zij hun hoop op u stellen. We bidden, Heere, of u met ons land en volk wil zijn, ons vorstenhuis. Geef gebogen knieën, dat we uw wet die heilzaam is en goed zullen eerbiedigen. U weet ook wat in dit opzicht nodig is. Het is droevig gesteld, de duisternis is groot, maar er is toch een licht opgegaan in deze wereld. En geef dat ons oriënteringspunt zal zijn en dat we door dat licht geleid ook verder zullen gaan. En dat uw kerk ook zo een lichtend licht en een zoutend zout mag zijn in deze wereld. Heere, wees met het werk van zending en evangelisatie. Het werk onder uw bondsvolk Israël. Laat de verkondiging van dat heil toch mogen strekken tot zegen voor velen. Trek ze nog uit het duisternis tot uw wonderbaar licht. Sterk ze die op eenzame posten werken. We bidden voor christenen die vervolgd worden. O Heere, geef toch dat ze staande mogen blijven, te midden van die gevaren. Geef dat ze hun hulp en hun kracht van u zullen verwachten en wil door hun getuigenis nog anderen trekken. Want u weet toch van vervolgers beleiders te maken, evenals Paulus. We bidden, Heere, ga de bestrijders te keer. Wil ze nog uit gevangenissen bevrijden? Wil ze nog helpen gezinnen die uiteen worden gescheurd? Mensen die worden gemarteld? Er is zoveel nood en zoveel ellende, ook als het gaat om kleding en voedsel. Zegen organisaties die hulp bieden. En geef dat alles zo mag strekken tot eer van uw grote naam en tot zaligheid van zondaren. We leggen het alles voor u neer ook. De prediking van uw woord, Heere, laat het ingang vinden in de harten, het zaad der wedergeboorte. Dat daaruit dat nieuwe leven mag opbloeien en dat er groei mag komen van geloof en bekering. We hebben het nodig, Heere. Geef dat we niet de zaligheid ergens anders zullen zoeken, maar alleen bij u, die de bron bent van alle genade. En uw genade is genoeg. In leven en in sterven wil ook aan de avond van het leven nabij zijn. Broeders en zusters die meeluisteren, die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken, wilt u ze opzoeken. Zoals de dichter het ook zei, bezoek mij met uw heil. En dan bent u niet aan een plaats en ook niet aan een tijd gebonden. Hoorder van de gebeden, vergeef genadig al onze zonden. Om het borgwerk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, in zijn naam vragen we het u. Amen. We gaan zingen uit Psalm 23. De eerste twee versen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. 1 en 2 van Psalm 23. Thank you. tekstwoord kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Micha 5, vers 3 en 4a. Micha 5, vers 3 en 4a, daar luidt Gods woord. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Ze zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal vrede zijn. We zingen naar de prediking uit de lofzang van Simeon, het eerste vers. Ik ben zo moe. Zo begint een gedicht van Annie Eiskes Koger. Ik ben zo moe van deze aarde, die vol van strijd is en geweld. Ik ben zo moe van deze aarde waar ieder kwaad met kwaad vergeldt. Ik ben zo moe van deze aarde die vol van leed en honger is. Ik ben zo moe van deze aarde vol angst en zorg en droefenis. Wat kun je moe zijn, inderdaad, van al die ellende op deze wereld. Hoeveel mensen worden niet opgejaagd, verdreven van huis en land. Wat een brandhaarden in deze wereld. Dat gedicht dat eindigt met die woorden, ik ben zo moe. Heer wil mij leren u te geloven op uw woord. Dan zal geen onrust mij verteren, omdat de toekomst u behoort. En gemeente, dat laatste, dat die toekomst hem behoort, toebehoort, dat wordt ook verwoord in onze tekst. Er wordt namelijk in dit hoofdstuk een heerser aangekondigd, een sterke man. Het onheil dat in hoofdstuk 4 is aangekondigd, dat is niet het laatste. Door de gerichten heen geeft de Heer een nieuw begin. Er zal verlossing komen, een verlosser. En waar zal hij vandaan komen? Uit u zal mij voortkomen. En wie wordt hier dan aangesproken? Een mens? Uit u zal voortkomen. Nee, een dorp. Een gehucht. Bethlehem. In de landstreek Efrata. Stelt weinig voor. Klein onder de duizenden van Juda. Onmachtig. Daar hebt u het nou. En dat zie je zo vaak in de Bijbel, jongelui. Waar geen mens iets meer mee kan, daar kan God heel veel mee. Uit dat Bethlehem zal een heerser komen. Profetisch wordt de plaats aangewezen waar de Messias geboren zal worden. En gij Bethlehem, Efrata. Ja, dat is een tekst die onze kinderen al heel vroeg leren. Zondagsschool, op school. En met kerst wordt het nogal eens een keer geciteerd dan. Ja, de priesters in Jeruzalem, die kenden de tekst ook goed. Heel goed. Toen de wijzen uit het oosten naar vroegen waar de geboren koning, waar de koning der Joden geboren zou worden, wisten ze de plaats exact te vinden. Maar ze kenden de Heere van de tekst niet. Alleen die wijzen uit het oosten, die gaan op het woord. En we weten het, wat worden ze bevestigd in het geloof. En zo is het nog altijd. Ze vinden het vlees geworden woord. En nu gaat het erom in deze tekst, wat die heerser dan zal komen doen. Hij zal staan, staat er, en hen wijden. Werd hij in hoofdstuk 5 vers 1 voorgesteld als een heerser, nu hier in onze tekst als een herder. En dat zie je al eerder in het Oude Testament door David. We hebben ervan gezongen uit Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En in het Nieuwe Testament, daar zegt Davids grote zoon het zelf. Ik ben de goede herder. En nu wordt van deze herder gezegd dat hij zal staan. Dat valt op. Hij is immers een koning. Een koning staat niet, maar die zit op een troon. Dat is een teken van koninklijke waardigheid. O ja, toen één van de schapen, Stefanus, werd aangevallen, toen ging de hemel open en zag deze eerste martelaar in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus Christus, staande aan de rechterhand van zijn vader. Tot hulp gereed betekent dat. Bereid om verloren schapen te zoeken. Wat een trouw om zoveel waakzaamheid aan de dag te leggen. Wakend over de kudde, zodat hij zal kunnen zeggen, uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Gemeente jongelui, deze koning staat. Dat wil zeggen, gereed om te helpen. Kijkend of iemand zijn hulp nodig heeft. Hij is neergelegd in de kribbe als een hulpeloos kind, maar zie, hij staat. En we hebben het ook gezongen uit Psalm 72. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn? Hij zit niet als teken van rust hier, maar hij staat. Een en al activiteit. Hij kijkt naar alle kanten of er gevaar dreigt. Het is wel eens gezegd, wordt daarom misschien ook van predikanten gezegd dat ze staan in een gemeente. Komt zoveel op de kudde af, moet opletten. Maar deze herder, die bewaarder Israëls, hij zal niet sluimeren of slapen. Hij zal staan met stok en staf. Jullie weten, jongens en meisjes, schapen, die hebben geen wapen. Die hebben geen slagtanden om zich te weren. Die hebben geen klauwen om te slaan. Die hebben geen hoornen om te stoten. En ze hebben ook geen snelheid om te vluchten. Bij al hun weerloosheid zijn schapen ook nog vreesachtig en argeloos. Helemaal aangewezen dus op de herder. Maar kijk, hier staat, hij zal dan ook staan. En in alle strijd en verzoeking mogen de schapen het weten. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Nou, zo ging toch die grote herder der schapen het land door. Zieken, verlamden, blinden, bedroefden, ze hoefden maar te roepen. En hij hoorde. Hij was er, bereid om te genezen. Om te troosten, om te redden, om te vergeven, om voor hen in te staan. Hij zal staan. Dat geeft ook standvastigheid aan. Hij is niet van zijn plaats te krijgen. Zijn troon staat vast. Hij zal ook niet voor een tijdje regeren, zoals andere koningen soms. Maar zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. Hij zal aangegord worden met kracht uit de hoogte. Gods geest zal hem vervullen en bezielen. Hij zal opstaan op de paasmorgen. Zonder duivel en dood overwinnen. Hij zal de kudde verlossen uit de hand van de vijanden. En al zijn schapen eeuwig thuis brengen. En weet u, daarom is het zo nodig dat we een schaap van hem zijn. Wil hij dat? Jazeker. De God des heils wil mij ten herder wezen. U bent er toch niet te groot voor in eigen oog om het te bidden met je kinderen. Laat mij van uw grote kudde toch een heel klein schaapje zijn. Om bij hem te horen. Voor zijn rekening. Ons door hem laten leiden. Dat is nodig, dat we voor hem ons buigen, ons door hem laten regeren. Wie heeft er zich ooit tegen hem verzet en vrede gehad? Wie in hem gelooft, die zal ontdekken dat hij Immanuel is, God met ons. De herder die met God verzoent en die doet delen in die vaderlijke hoede en zorg. Hij is geen wrede dictator, hij is geen tiran. Want hij zal staan, zegt onze tekst, en hen weiden. Het is een goede herder die zijn schapen weidt. Want weiden, ja, dat is toch het werk van een herder. Hij zal zijn kudde weiden als een herder, zegt Jesaja in hoofdstuk 40. En zo is hij ook beloofd. De Heer heeft gezegd, ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden. Mijn knecht David. En hij zal ze weiden en hij zal een herder voor hen zijn. Ezechiël 34. De Heer Jezus die is geboren onder het teken van herderschap. Heel opmerkelijk. In Bethlehem, jongens en meisjes. Dat was een herderstadje. Uit het herdersgeslacht van David. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. Lucas 2. En ze komen. En ze aanbidden. De herder van Israël. Geboren onder de herders. Opdat hij de enige herder zou zijn. Die kudde is zijn eigendom. Hij heeft zijn schapen gekocht en betaald met zijn bloed. Hij heeft ze overal vandaan gehaald. Uit de heggen en de stegen. Vanaf de bergen en uit de dalen. Overal waarheen ze, ja, waarheen ze afgedwaald zijn. Want je hoort het ze zelf zeggen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en ieder naar onze eigen weg. En toen kwam hij. Die verloren schapen opzoekt. Het heeft zijn leven gekost. De goede herder stelde zijn leven voor de schapen. Maar hij is niet in de dood gebleven. De grote herder der schapen is uit de doden teruggebracht. En hij brengt al die schapen mee uit de dood en uit de ellende waarin ze zichzelf hadden gestort. En hij gaat hen voor. Hij wijst de weg. Nee, dat zijn niet altijd gemakkelijke wegen. Echt niet. Dat zijn wegen waarop de schapen zich verwonden. En dan moet de herder ze verbinden. Dat zijn wegen waarop ze worden aangevallen door roofdieren. En dan moet hij beschermen. Dat zijn wegen waarop ze kunnen afdwalen. En dan moet hij weer terechtbrengen. Hij voorziet ze van voedsel en drinken. U weet dat er de afgelopen tijd nogal eens wat te doen geweest is rond de verzorging. Het is allemaal te duur en het kan allemaal niet meer zo zoals het geweest is. Over verzorging gesproken. Hier is er één die zorgt en zorgen wil en zorgen kan als geen ander. U moet bij hem zijn. In al uw moeite, in al uw zorg, hij heeft de kosten ervoor opgebracht. Hij komt niet tekort. Alles is volbracht. Om niet schenkt hij wat we nodig hebben. Je vertrouwt op hem niet te vergeefs, te midden van alle moeite en ook vandaag niet. En wat is dan de weide waarin die schapen worden gewijd? Nou, dat is niet anders dan de verkondiging van het goddelijk woord en de daarbij behorende bediening van de sacramenten, zoals het bevestigingsformulier voor predikanten ook zegt. Hebt u daar de smaak al van te pakken gekregen? Dat je mag proeven en smaken dat de Heere goed is. Als je een woord leest, de weide van Gods woord, dat Gods beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn, dat ze u dierbaar geworden zijn. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Nergens voelen ze zich beter thuis dan daar. Hij geeft ze water uit die zuivere rivier die vloeit uit de troon van God. Een zuivere rivier van het water des levens. Stromen van levend water. Heb je er alles van gedronken, jongelui? Dat smaakt altijd naar meer. O God, mijn ziel dorst naar u, zegt de dichter van Psalm 42 dan. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Denk aan Johannes 4. Als de Heer Jezus daar spreekt met die Samaritaanse vrouw. En hij zegt er tegen haar van dat water. Dat gewone water krijg je elke keer weer dorst. En waar jij mee bezig bent om je ziel vol te maken. Je krijgt altijd weer dorst. Maar dat water dat ik geven zal, daar zul je nooit meer van dorsten. Een Oosterse herder moest steeds weer opnieuw weide zoeken voor de schapen. Nou, deze herder is zo groot. Die weide van God en van zijn heil, dat is nooit afgegraast. Die is altijd vers. Daar kun je altijd blijven. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. En ook dat water, dat raakt niet op. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Mijn beker is overvloeiend. Er is een volheid bij de Heere. Als een schaap afdwaalt en in het dorre moet wonen, dan ligt dat niet aan de herder. En ook niet aan de weide. Je raakt in dit woord van God nooit, nooit uitgeleerd. Weet je wat die schapen zeggen? Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Is deze herder jouw herder al geworden? Dat je het al erkend hebt voor de Heere. Heere, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Neem mij toch onder uw hoede, voor uw middelaarsrekening. Hier staat het. Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de Heere. Jawé. Kijk, zo'n kudde uit de mond van de leeuw redden, daar is almachtige kracht voor nodig. Hij is een krachtfiguur. Niet maar met menselijke kracht. Nee, in de kracht van de Heere. En dat is nodig ook. Want er komt zoveel op de kudde af. Wilde dieren. En wat zijn ze zelf onwillig. Wat moeten ze getrokken worden. Wat een kracht is er nodig om die harde harten te breken. Maar het kan. Door deze Heere. Door deze herder. Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de Heere. Er is een nauwe relatie tussen God en de Messias. Wordt hiermee aangegeven. De Vader en de Zoon. Gods woord getuigt ervan. Zijn één. En dat garandeert nu ook de kracht van het herderschap van de Heer Jezus Christus. Hij zal ook staan en hen weiden in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. In de hoogheid van die naam. In de naam van God. Men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. Sterke God, oh wat een naam, prachtig, wat zit daar veel in. Vader der eeuwigheid, vredevorst, die naam die munt uit door hoogheid, majesteit. Hij brengt ze bij God terug. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid omwille van uw naam. En dat betekent, in die naam, daar ligt eigenlijk het wezen. In zijn naam openbaart God wie hij is. En dat betekent hier dat in deze herder we oog in oog staan met God zelf. Paulus die heeft gezegd, in hem woont heel de Godheid lichamelijk. In Colossense 2 staat dat. Hij zal het ook zelf getuigen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wie hem ontmoet, ontmoet God zelf. Hij is niemand minder dan God geopenbaard in het vlees. Hoe zou hij anders zo'n groot werk kunnen doen? Kijk eens wat een wonder hij deed. Wat ging er een kracht van hem uit? Door een enkel woord soms. Blinden werden ziende, doven konden horen, doden werden opgewekt door een enkel woord of door een gebaar. Hij raakte de baar aan en die jongen stond op. Zonden werden vergeven. Hij hing als een machteloos aan het kruis, ja. Hij werd bespot, Anderen heeft hij verlost en zichzelf kan hij niet verlossen. Nee, dat was nou de macht van zijn liefde. Omdat hij als plaatsvervanger, als borg, de plaats in wilde nemen van zondige mensen, schuldige zondaren. Hij hing machteloos aan het kruis. Als een machteloze, laat ik het zo zeggen. En toch was hij juist zo de machtige, de held die verlost. Sterker dan Simson, die de poorten van Gaza wegdroeg. Hij, Jezus Christus, hij droeg de poorten van hel en dood weg. Kijk maar naar zijn opstanding. Hij heeft de banden van de dood verbroken. De leeuw uit Juda's stam, hij heeft overwonnen. En dat deed hij allemaal, zegt Micha, in de kracht van de Heere en in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Alles wat God gedaan heeft, staat hem ter beschikking. Hij kan zijn kudde weiden. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. En dat betekent niet dat ze altijd bewaard worden voor lichamelijk geweld, die schapen. Dat betekent niet dat ze bewaard worden voor de lichamelijke dood. Maar hij bewaart bij die eens gelegde relatie. De band met hem wordt dan nooit doorgesneden. Al wordt de band tussen ziel en lichaam soms wel doorgesneden. Israël moest zich in zijn naam verheugen. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Israël heeft dat voorrecht niet altijd beseft. Het roemde vaak op eigen namen. En wij hoeven ons daar niet op te verheffen. Dat we denken dat we beter zijn, want dat is bij ons ook zo. Van nature helemaal en zo dikwijls na ontvangen genade. En daarom moet het helemaal hebben. En telkens ook weer hebben van deze herder. Die kwam in de majesteit van de naam van zijn God. Dat was zijn volmacht, zijn legitimatiebewijs. U weet dat de fariseeën vroegen, met welke bevoegdheid doet u deze dingen? Nou, hier hebt u het antwoord. In de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Dat heeft hij ook altijd weer beleden. Dat hij kwam in de naam, in opdracht van God de Vader. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. We hebben een middelaar, een zaligmaker. Met volmacht, met autoriteit. Hij is ervoor aangesteld. Daar is hij voor. Gezalfd met de Heilige Geest om dat werk te doen. Zoek toch geen andere verlossers. Er is er maar één. En hij kan volkomen zalig maken. En zij zullen veilig wonen. Zijn kudde, de schapen van zijn weide, zullen wonen. Ja, voor ons is dat iets vanzelfsprekends. Wonen. We hebben allemaal een dak boven ons hoofd. We beseffen eigenlijk niet wat het is om geen huis te hebben. Onder de blote hemel te moeten slapen. Wat een vluchtelingen zijn er. Door oorlogsgeweld. Door natuurgeweld. Verdreven van huis en haard. Opgejaagd. Daklozen. Ontzaglijk. En nu staat hier, zij zullen wonen. Wonen. Israël moest naar Babel. Ballingen, ver van huis, door de zonde. Maar hoor, zij zullen wonen. Dat betekent ze zullen terug mogen keren, niet meer opgejaagd. Ze zouden rust vinden bij deze koning. Niet langer ronddolen, maar wonen. In het land van Abraham, Isaac en Jacob. En geen vijand zal hen verschrikken. En dat land... Nee, dat zal maar niet zijn, dat stukje land daar in het oosten. Hoe belangrijk het op zichzelf ook is. Maar hier wordt het nog veel verder uitgewerkt. Ze zullen wonen in dat land dat zich uitstrekt tot aan de einden der aarde. Geen vijand zal hen verschrikken. Het Messiaanse vrederijk wordt hier bedoeld. Waarvan Jesaja geprofeteerd heeft ook in hoofdstuk 11. Wonen. Dat betekent veiligheid ook. Zekerheid. Geborgenheid. Er wordt door de profeten onder dit beeld ook gezegd. Ze zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En dat was eigenlijk het hoogste wat te bereiken viel. Symbool van vrede en van welvaart. Nou, Micha zegt, die tijd die komt als de Messias gekomen is. Dan zullen ze wonen. Het zal een tijd zijn van vrede en rust, niet meer opgejaagd worden. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. Erfelijk het bezitten. Gemeente, dat kan nu alleen maar door de Messias. Hij die het moest klagen, de vossen hebben holen. En de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mens heeft niets waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. Zo heeft hij plaats bereid in het vaderhuis met zijn vele woningen. Een eeuwige woning. Wij weten immers, zegt Paulus, dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust, zegt Jesaja. Hoe goed is het onder zijn scepter? Buiten God is er eenzaamheid, verlatenheid, duisternis. Maar hij leidt ze in de schaapskooi van zijn kerk. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Daar zullen ze wonen. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. Ze mogen wonen in het huis van de Heere al hier. En wat kan het goed zijn? Onder de bediening van het woord. In de weide, de grazige weide van het woord. In de dingen van de Heere bezig zijn. Het is me goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Voor wie is dat nou? Voor mensen die het belijden. Rust nog vrede wordt gevonden, o mijn zonde. We zijn ballingen, zonder hoop, zonder God in de wereld. Verdrukten, door onweer voortgedrevenen, ongetroosten. Ze zullen rust vinden in dat toevlucht nemen tot deze herder der schapen, die ze niet afwijst, maar die ze nodigt. Wend u naar mij toe, al gij einden der aarde. Ze zullen rust vinden, ze zullen wonen, want staat er, nu zal hij groot zijn. We hebben het wel eens over de groten van de aarde. Deze heerser. Deze herder, die zal groot zijn. Hij is immers de waarachtige God en het eeuwige leven. Het woord dat bij God was en dat God was de schepper van de einden der aarde. Die nog moede, nog mat wordt. Geen doorgronding is er van zijn verstand. Hij zal groot zijn. De Heere van de engelen, de overste van de koningen der aarde. Hij zal groot zijn, groot van macht en heerschappij. Groot in heerlijkheid. Alles en allen overtreffend. Want nu zal hij groot zijn. Nu! En dat staat tegenover het laatste vers uit hoofdstuk 4. Want daar wordt gesproken over het lijden dat die herder der schapen zal ondergaan ook. Maar daarop zal heerlijkheid volgen, verhoging. Nu! Zal hij groot zijn? Dat is voorzegd. Hij zal groot zijn, zei de engel Gabriel tegen Maria en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. O, wat is deze herder groot in de ogen van zijn schapen. Ook in uw oog, jouw oog. Wat is hij groot als hij daar staat bij die kudde. Wat is hij groot in hun ogen als hij hem verlost uit de muil van de leeuw. Als hij hem verlost uit al die ellende waarin ze zichzelf gebracht hebben door de zonde. Als hij ze verlost van hun schuld. Als hij staat daar om ze te beschermen en te behoeden. Niets en niemand is zo groot als hij. Ze zien tegen hem op. Als ze hem zien in zijn overwinning, dan weten ze, nu zal hij groot zijn. En dan staat er, tot aan de einden der aarde. Nou, hoe groot ook, jongens en meisjes, een kudde van een herder zijn mag, groter dan een dal, een stukje heide, zal dat toch niet zijn. Maar deze herder, die heeft zijn kudde verspreid over heel de aarde, tot aan de einden der aarde. Hij mag veel onderherders hebben, maar hij is en hij blijft de opperherder. Hij houdt oppertoezicht. Aan de einden van de aarde wonen zij die gewijd worden in dezelfde weide van zijn woord, op de zendingsvelden, op de evangelisatieterreinen. Waar dan ook, men mag hopen op zijn herderzorg, overal, is deze herder in onze ogen niets? Of is hij iets? Of is hij alles? Als hij niets is in je ogen, dan mag je vrezen dat je niet tot die kudde behoort. En als dat niet verandert, dan bent u schapen ter slachting geleid. Laat het toch ons gebed zijn, voor het eerst of opnieuw, herder Israëls, breng ons weer terug. Laat hij groot zijn in uw ogen, niet klein. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat die grote herder nog met ons te doen wil hebben, nog opzoekt in zijn opzoekende liefde. Is hij iets in je ogen? Ja, toch wel wat, maar niet alles. Hij wil alles zijn. Wie heb ik nevens u? Nevens u lust mij niets op de aarde. Als mens heeft hij zich diep vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis. En daarom heeft hij een naam gekregen boven alle naam. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan zegt de Hebreeën schrijver, wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Hij is groot. God. God boven alles te prijzen in eeuwigheid, zegt Gods woord zelf. En toch heeft de profeet Micha vooral ook hier op het oog de eer die deze herder ontvangt. En waarin bestaat die eer dan? Dat zijn woord, zijn evangelie, over de wereld gaat. En waar dat woord is, daar is heerschappij. En waar dat woord doordringt, gaan we hem de eer geven die hem toekomt. Waar een zondaar diep voor hem leert buigen, wordt hij groot gemaakt. Hebt u dat al gedaan, en jij? Dat je als een smekeling gekomen bent aan zijn voeten, hem uitgeroepen hebt tot je koning. Zingt het in je hart, zo moet die koning eeuwig leven. Dan worden wij niets, maar hij alles. En dat gebeurt nu over heel de aarde. Het evangelie wordt gebracht en moet gebracht worden. Het is Gods eigen opdracht, de opdracht van deze herder. Tot aan de einde der aarde, zover de blindste volken wonen. Van de opgang tot de ondergang wordt de naam van de Heere geloofd, staat er. Het rijk van de Messias zal heel de aarde omspannen. Zijn rijk zal geen einde hebben. In duur niet en ook in omvang niet. En dat heeft ons veel te zeggen. Want als de Heere zo groot is, en dat is hij, hebben wij dan al voor hem leren buigen? Wat is dat noodzakelijk? Ze zullen komen uit alle windstreken, uit alle geslachten, talen, volken en naties. Maar zullen wij daar ook bij zijn? Wat zou het erg zijn als mensen uit andere werelddelen deze koning leren dienen en wij ons blijven verzetten? Hopelijk misschien wel, of misschien verborgen in ons hart, mopperend, niet eens met de weg van de Heere. Je wilt het zelf nog steeds doen. Wat zal dat erg zijn? Als van ons zou gelden, die niet gewild hebben, dat ik koning over hen zou zijn. Wilt u niet tot eer van deze goede koning leven, deze grote herder? Dat alleen geeft rust, rust mijn ziel. Uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. Nu zal hij groot zijn. En dat heeft niet alleen betrekking, of dat heeft niet betrekking op de tijd van Micha zelf. Maar hij ziet in de verre toekomst. En hij verlangt er ook naar, dat hoor je gewoon in dit alles. Nu zal hij groot zijn. Dat is voor ons, gemeente, vandaag. Want wij weten niet of we nog een morgen krijgen. Elke dag kan de laatste zijn. Buig je voor hem, voor het eerst of opnieuw. Doe het nu, want hij zal groot zijn tot aan de einden der aarde. En hij zal vrede zijn. Nou, in de dagen van Micha zag het er ook niet naar uit. Het was oorlogsdreiging van de kant van Assyrië. De ondergang stond voor de deur. En toch, hij, deze, zal vrede zijn. De heerser in Israël, die in Bethlehem zal geboren worden. De zoon van David, de herder van de schapen, die vereerd zal worden overal waar mensen wonen. Hij zal vrede zijn. En vrede dan niet slechts in de zin van afwezigheid van oorlog, maar shalom. Daarin ligt de herinnering ook opgesloten van het verloren paradijs. Door de zondeval is die vrede verloren gegaan. Maar in de Messias keert die weer terug. Shalom. Geen deuken en barsten meer. Gaaf. Heel. Geen scheur meer te zien. Eén en al harmonie. Vrede. Niemand zal ze meer kunnen bedreigen. Want deze zal vrede zijn. Zal, staat er. Alle nadruk op zal zijn. Op de kracht dus van Gods belofte. Alle nadruk, wat een heerlijk perspectief. Hij doet zondaren delen in zijn vrede. En hij herstelt ook de onderlinge vrede. Zelfs Gods schepping zal er weer in delen. Deze, hij zal vrede zijn. Leeft u, leef jij nog in oorlog met hem? Deze zal vrede zijn. Hij zal niet alleen vrede brengen. Ja, dat doet hij ook. Maar hij zal zelf vrede zijn. Dat betekent dat er buiten hem om nooit vrede kan zijn in je leven en zal zijn. Vrede in die diepe betekenis van het woord, shalom. Dus niet alleen geen oorlog meer, dat er geen wapens meer worden gebruikt. Maar vrede als samenvatting van alle zegen en alle geluk en alle welvaart. Vrede met God. Want hij, deze, heeft de kloof overbrugd tussen God en mens. En vrede tussen de mensen onderling bewerkt. Want hij heeft de middelmuur die scheiding maakte, verbroken. Paulus, die heeft later dat woord van Micha ook aangehaald. Dan zegt hij, want hij is onze vrede. Want aan het kruis heeft hij de vijandschap gedood. Bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Vrede aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Kan je hart daar niet naar verlangen? Naar die vrede, echte verzoening, allereerst met God. Dat het werkelijk goed is tussen de Here en je hart. Paulus zegt, wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. En van daaruit ook die onderlinge vrede. Geen twist meer, geen wrok meer, geen haat, geen oorlog, geen geweld, geen bloedvergieten. Maar echte eenheid en vrede. Ah, zie hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Gemeente, dat is geen onbereikbaar ideaal. Daar zal deze Messias zorg voor dragen. Deze zal vrede zijn. Echte vrede komt niet van beneden, maar van boven. U weet het, in de zegengroet, de Aaronitische zegen, die spreekt daar ook over. De Heere, geve u vrede. Wanneer de Heere zijn aangezicht over ons verheft, wanneer hij zich liefdevol tot ons wenst, dan is er die vrede als vrucht. Dan is de ziel stil tot God. Dwars door het oordeel heen zal de Heere weer heil bereiden, verlossen. Micha mag profeteren hoe God op zijn tijd uit Bethlehem de Messias zal doen voortkomen. En gij, Bethlehem, uit u. En in aansluiting hierop zegt hij, daarom zal hij hen overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard heeft. Daarom, omdat uit Juda's stam de Messias zal voortkomen en God in zijn toren toch denkt aan zijn ontferming, daarom zal de vernedering niet altijd duren. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En dan zegt Jesaja, zie, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en hem de naam Emmanuel geven. En in de kerstnacht gebeurt het. En zij baarde. Toen nam het woord uit Micha vlees en bloed aan in de geboren zaligmaker. Heden, u geboren, de zaligmaker. En het was gezegd, God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. De onderlinge eenheid wordt onder het volk ook weer hersteld. Ze zullen weer keren, staat er, met de kinderen van Israël. Dat zijn de inwoners van het tienstammenrijk. In Micha's dagen waren ze nog smartelijk verdeeld. Maar ze zullen tot één volk samengesmeed worden, zich bekeren tot de Heere en onder zijn scepter weer één volk zijn. En met het oog daarop zegt de Heer Jezus ook, en het zal worden één kudde en één herder. Denk ook eens aan Anna, die uit Azer kwam, uit dat tienstammenrijk. In die kerstgeschiedenis wordt het al zichtbaar. Als teken. Er is veel te doen vandaag over kerkelijke eenheid. Maar echte eenheid, gemeente, ontstaat daar waar weerkeer is, bekering tot God. Niemand dan Hij zal dat kunnen, want Hij zal staan en wijden. En Hij zal vrede zijn. Hij heeft al ontdekt dat we van nature in oorlog leven met de Heere. En dat we daarom geen vrede hebben. Ja, misschien wel valse vrede, maar geen echte. De goddelozen, staat er, hebben geen vrede. En hoe kunt u vrede krijgen? U kunt het opnieuw krijgen als je wapens inlevert bij deze herder. Voor hem capituleert. Hij biedt vrede aan op zulke billijke voorwaarden. Heb je het ooit gehoord? Dat het je niets kost. Zonder prijs, zonder geld. Je overgeef aan hem genade alleen. Hij wil vrede met u, met jou maken. Een kind is ons geboren. En men noemt zijn naam Vredevorst. En in de kerstnacht, ja, dan zingen de engelen vrede op aarde. Ga toch niet voorbij aan hem die vrede gemaakt heeft en die vrede zelf is. Maar bid, o Vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. En wat is er dan een verlangen, gemeente, naar de dag waarop de bergen vrede zullen dragen hier op deze aarde en de heuvels heilig recht, naar die dag waar alles door de vrede zal bloeien totdat geen maan meer schijnt. Ik ben zo moe. Weet u nog, zo eindigde dat gedicht ook. Heer, wil mij leren u te geloven op uw woord. Dan zal geen onrust mij verteren, omdat de toekomst u behoort. Nu laat gij, Heer, uw knecht, zong Simeon, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Amen. Laten we bidden en danken. Tot u komen wij, Heren, om u hartelijk dank te zeggen. Dat u ons ook vanmorgen nog weer uw heilstem liet horen. U bent de grote herder der schapen. Wilt u naar ons omzien in uw genade, in uw opzoekende liefde. En laat de prediking van het woord gezegend mogen zijn. Dat we erover nadenken, voor uw heilig aangezicht ermee komen. U bent groot, Heere, zo groot. Dat is niet uit te zeggen. U bent het die dode zondaren kunt levend maken. U bent het die verharde zondaren klein weet te maken door uw genade. Want die genade is genoeg voor tijd en voor eeuwigheid in alle omstandigheden. Geef dat we daar een beroep op doen. We bidden voor de gemeente, voor de kerkenraad, voor de predikanten van de gemeente, ouderlingen en diakenen. Geef dat ze hun ambt en plicht maar getrouw mogen verrichten onder u die de grote herder der schapen bent. En dat we zo samen zouden mogen leven tot eer van uw grote naam. Verzoen de zware schuld, Heren van ons mensen. Daar is bloed, alles reinigend bloed. Door dat lam dat geslacht is, dat zijn leven gegeven heeft voor de schapen. Ga met ons mee en hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad en God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. 14e van 69. ontvangt biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Dankjewel, juf.
Ik heb een goede opname. Nou, hij wel. Ik heb wel.
Eigenlijk gaat het nu met kerst met iemand wat opzeggen. En dan gaan we weer.